Zo, de rode loper die is uitgerold voor de koning, amen. Toen Jezus 2000 jaar geleden op een veulen van een ezel de stad binnenkwam, toen legden de mensen hun kleding op de grond voor hem en ook takken. En toen zei dus ook, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. En er staat in het evangelie van Matthäus ook, dat als het Joodse volk, de Joodse inwoners van Jeruzalem gaan zeggen, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer, dat de Heer dan ook zal wederkomen. En we hebben de rode loper voor de Heer uitgelegd. En de preek die ik zo ga houden, die gaat heten, wat ga jij dan neerleggen voor de koning? Wat ga jij dan afleggen of geven aan de koning? En ik ga eindigen met een klein beetje iets Hebreeuws, omdat vandaag de eerste dag is van de zevende maand op de Hebreeuwse kalender, als bazuinenfeest. Over 10 dagen is het Grote Verzoendag. En over 15 dagen is het Loofhuttenfeest. We hebben een hele serie van feesten. Maar het Joodse volk viert ook het begin van een nieuw Hebreeuws jaar. En ik geloof dat in dat nieuwe jaar ook een hele mooie boodschap is. En daar zal ik mee eindigen. Maar we beginnen met, wat gaan we afleggen voor de Heer? We hebben de rode loper voor hem uitgelegd. Maar ik werd eigenlijk geleid, denk ik, door God om naar 7 korte verhalen in de Bijbel, Oude en Nieuwe Testament, van mensen die iets aan Jezus gaven. En dat begon al natuurlijk toen hij geboren werd, want toen kwamen de mensen, die hadden een hele lange reis gemaakt. Dat waren de wijzen uit het oosten. En die brachten al iets aan het kindje Jezus. Wat was dat? Goud, wierook en mirre. En maar wat is het allerbelangrijkste wat je nou aan de Heer kan geven? Dat staat in Spreuken. Mijn zoon, geef mij je hart. Want uit het hart zijn de oorsprongen van het leven. God is uit op jouw hart, op ons hart, op mijn hart. En hij verlangt ernaar om ons een nieuw hart te geven. En al heb je dat al ontvangen, dan ben je een nieuwe schepping geworden in de Heer Jezus. Maar het hart is waar God op uit is. En hij is nog niet koning over de hele aarde. Wij vieren dat bij het bazuinenfeest dat hij gaat komen op de wolken en dat zijn koninkrijk volledig zal komen op aarde. Maar hij verlangt er al naar dat hij in jouw hart koning is. Dat hij de heerschappij heeft in ons leven. Jezus, koning van mijn hart. Laten we gewoon beginnen in Jeruzalem. Want daar is alles begonnen en daar gaat ook alles weer eindigen. Wie gelooft dat? Het begint en het eindigt bij Gottekol, hè? Zoals elke week weer opnieuw begint. Elk jaar weer een nieuw bazuinenfeest. Elke week weer een nieuwe week. Zo is het ook met het evangelie en met de eerste komst en de tweede komst van Jezus. God is gewoon heel simpel. Het is begonnen in Jeruzalem. Het gaat over de hele aarde en het eindigt weer in Jeruzalem. Dus laten we gaan naar Jeruzalem en naar Matthäus 21. Eigenlijk bij die koning op dat veulen. Matthäus 21, we lezen van 8 tot 11. Even kijken. Ja, daar staat. En de meeste scharen spreidden hun kleding op de weg. En anderen hieuwen takken van de bomen en spreidden ze op de weg. En de scharen die voorgingen en die volgden, riepen zeggende, Hosanna, de zoon van David. Gezegend is hij, Baruch Abba, die komt in de naam van de Heer, Beshem Adonai. Hosanna in de hoogste hemelen. En als hij te Jeruzalem inkwam, werd de gehele stad beroerd. 1 persoon die een hele stad beroerde. En het zal weer zo worden. De hele stad zal weer beroerd worden. De stad Jeruzalem. Zeggende, wie is deze? En de scharen zeiden, deze is Jezus, de profeet van Nazareth in Galilea. Wat gaven de mensen hier, wat legden de mensen hier op de grond neer voor de Heer? Dat is het eerste waar ik op wil focussen, wat jij kan geven en neerleggen voor Jezus. Jouw eigen kleed. Ik heb vandaag witte linnen aangedaan. Amen. Ik dacht, ik kleed me eens met witte linnen, want er staat in de Bijbel heel vaak, laat je kleren ten alle tijden wit zijn. Zoals die prachtige jurk daar. En soms is ons kleed besmeurd en ja, vies. Volgens mij staat er ook ergens in Zacharia dat er een man naar de hoge priester toe kwam. En dat die hoge priester zei, geef me nieuw kleed. Misschien is er vandaag iemand hier die zijn kleed gewoon moet afleggen. En dat kan zijn je eigen gerechtigheid. Dat kan zijn, wat kan dat nog meer zijn? Een kleed dat besmeurd is met zonde, met onreinheid. Weet je, vandaag is een kans om het gewoon op een rode lopen. Rood is ook de kleur van het bloed van Jezus. Ja, het bloed van Jezus is in staat om jouw besmeurde kleed weer wit te maken. Zodat je een reine bruid bent voor de Heer. Want de Heer komt terug voor een bruid zonder vlek en zonder rimpel. En als mensen hebben wij toch altijd de neiging om een eigen kleed te gaan dragen. En niet het kleed van God. En dat begon al in de tuin, hè, in de Hof van Eden. Had de mens gezondigd en wat gingen ze dan doen? Zelf een kleed maken. Terwijl God daar met vellen van dieren naar Adam en Eva toe kwam. En zijn kleed gaf daar al in de hof aan de mens. De gerechtigheid van Jezus Christus. En die kun je alleen ontvangen. Als een genadegift. Die kun je niet verdienen. Die kun je niet hard voor werken. Dat is een gave van God. De Heere moet jou. Hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil. In het Hebreeuws staat daar Yeshua, Jezus. Je moet het kleed van Jezus krijgen. En waarom wil God jou dat kleed geven? Omdat je een bijzonder geliefd mens bent door de Heere God. Jij bent als het ware Jozef. God heeft een oogje op jou. En die wil jou kiezen. Want Jozef was de geliefde zoon van God. Een type beeld van Jezus. Maar dat kleed is er ook voor jou. Jozef had ook een veelkleurige mantel. Je mag helemaal zijn wie je bent. Met al je kleuren. Met al je hoe je bent, je gaven, je bijzonderheden. God neemt je aan zoals je bent. Maar ontvang die gerechtigheid van Christus. Ze legden de klederen voor hem neer. Tweede waar ik kort naartoe wil gaan, is de kostbare zalfolie die door iemand aan Jezus werd gegeven. En dat staat in Matteüs 26. Daar gaan we ook even naartoe. Matteüs 26, vers 7. Als nu Jezus te Betanië was, ten huize van Simon de Melaatse, kwam tot hem een vrouw, hebbende een albasten fles met zeer kostbare zalf, kostelijke zalf, en goot ze uit op zijn hoofd. Daar hij aan tafel zat. En zijn discipelen, dat ziende, namen het deze vrouw zeer kwalijk, zeggende, waartoe dit verlies? Heb je wel eens iets aan de Heer gegeven, of jij wil iets aan de Heer geven, en of je eigen gedachten zeggen, dit is echt verspilling van geld, of andere mensen hebben kritiek op datgene wat jij aan de Heer geeft? Heb je wel eens iets kostbaars aan Jezus gegeven? Staat hier dat deze olie zeer kostbaar was. Want deze zalf had duur verkocht en de penningen aan de armen gegeven kunnen worden. Dat is het menselijke verstand. Hè? Het menselijke verstand zegt, Zie je hoe het menselijke verstand soms ingaat tegen een liefdesdaad voor de Heere God? Ik moest wel eens een ticket kopen waarvan ik zelf vond dat het eigenlijk veel te duur was. Ik werd constant veroordeelde ik mezelf. Dat kan toch helemaal niet? En dat geld kun je beter aan andere dingen geven. Dat kun je ook bij jezelf doen. Hè? Dat je jezelf de hele tijd zo, ja, dit kan niet, Ruup. En dit is boven je budget. En wat moeten de mensen hier wel niet van denken? Weet je, allerlei redenen waardoor je eigenlijk wat er in jouw hart is om aan de Heer te geven, niet doet. De ratio is, die gaat soms in tegen de liefde uit het hart. Maar Jezus, zulks verstaande, zeide tot hen, waarom doet gij deze vrouw moeite aan? Want zij heeft een goed werk aan mij gewrocht. Want de armen hebt gij altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd. Want als zij deze zalf op mijn lichaam gegoten heeft, zo heeft zij het gedaan tot een voorbereiding voor mijn begrafenis. En wat ik zelf geloof is dat deze zalf, dat is een dure zalf, is een enorme zalf geweest die je kon ruiken. En vervolgens is Jezus met die zalfolie op zijn hoofd, hij was hier al in Jeruzalem, is hij zo als het ware naar het kruis van Golgotha gegaan. En onderweg iedereen die dan in aanraking kwam met Jezus, wat heeft hij geroken? De zalf van deze vrouw. Amen. Wat zijn naam ook eer aan doet, want zijn naam is Messias en zijn naam is gezalfde. Want als zij deze zalf op mijn lichaam gegoten heeft, zo heeft zij het gedaan tot een voorbereiding van mijn begrafenis. Voorwaar zeg ik u, alwaar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. Vandaag in Dordrecht spreken wij over deze vrouw, waarvan iedereen vond dat zij iets aan Jezus gaf wat niet kon. En 2000 jaar later wordt zij besproken hier in Dordrecht. Amen. Dat wil ik. Ik wil dingen doen voor de Heer. Waarvan, als ik er al lang niet meer ben, dat mensen nog zeggen, die jongen die deed dat voor Jezus. Deze vrouw deed dat voor Jezus. Heb jij al dingen gedaan in jouw leven, waar de mensen als eerste tegenin gingen, maar later zeiden de mensen, dat heeft hij echt voor de Heer gedaan. Wat geven wij aan Jezus? Lucas 5, de derde persoon die iets geeft aan Jezus. Vers 1 tot 5. En daar heb ik boven gezet, je scheepje beschikbaar stellen voor Jezus. We hebben niet allemaal een schip. Ik heb één zwager, die heeft een boot. De boot kost heel veel geld. Maar in dit geval is er een man, die stelt zijn boot beschikbaar voor de verkondiging van het evangelie. Nou hebben we niet allemaal een boot, maar we hebben allemaal een huis. We hebben allemaal een auto, de meeste. Sommigen. We hebben nog meer. We hebben fietsen. We hebben allemaal iets wat wij ter beschikking kunnen stellen aan Jezus. Sommigen hebben een loods. Sommigen hebben een bedrijf. Nou, vul het maar voor jezelf in. Je schoenen, waarmee je de straat op kan gaan voor Jezus. Dat bedoel je denk ik, Cornelis. En weet je, als mensen hebben wij soms de neiging van, hoe kom je nou in een depressie terecht? Even iets heel anders. Het is vaak omdat je ontevreden bent over wat je niet hebt. Luister goed, wat je niet hebt. Maar bij de Heer, die kijkt alleen wat wij wel hebben, want iedereen heeft iets. En datgene wat je hebt, we gaan daar straks ook voorbeelden van nemen. Als je dat in de handen van Jezus legt, dan gaat hij dat stukje gebruiken voor zijn koninkrijk. Nou, deze man hier aan een schip, laten we het lezen, Lucas 5, vers 1 tot 5. En het geschiedde als de schare op hem aandrong om het woord van God te horen, dat hij stond bij het meer Genesaret, dus het meer van Galilea. En hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggen, en de vissers, waren gewoon vissersboten, waren daar uitgegaan en spoelden de netten. En hij ging in een van die schepen, het welk van Simon was, en bad hem dat hij een weinig van het land afstak. Dus Jezus, die vraagt gewoon aan Simon, Simon, ik wil eigenlijk even gewoon voor een moment jouw schip gebruiken. Wil je een stukje van de kant opvaren? En dan heb je de keus, ja of nee. Simon had ook kunnen zeggen, ja, ik ben er net aan spoelen, het staat er. En ik heb helemaal geen tijd voor. En dit is mijn bedrijfsboot, laat me met rust. De keuze is altijd aan ons. God, de Heer, die vraagt soms van ons dingen om aan hem te geven. Maar wat doe je ermee met die roep? Ga je erop in of niet? Even kijken. We lezen verder. En hij ging in een van die schepen, het welk van Simon was, en bad hem dat hij een weinig van het land afstak. En nederzittende leerde hij de schade uit het schip. En als hij afliet van spreken, zei hij tot Simon, steek af naar de diepte en werp uw netten uit om te vangen. En als hij afliet van spreken, zei hij tot Simon, steek af naar het diepe en werp uw netten uit. En Simon antwoordde en zei tot hem, meester, wij hebben de gehele nacht over gearbeid en niks gevangen. Doch op uw woord zal ik het uitwerpen. En als zij dat gedaan hadden, besloten zij een grote menigte vissen en hun net scheurde. Dus Simon stelt zijn boot beschikbaar en de netten werden vol. Soms zijn we allemaal aan het ploeteren, net als Simon. Zijn we allemaal in eigen kracht dingen aan het proberen. Maar als wij Jezus binnenlaten in ons boot en doen wat waar hij zegt waar we de netten moeten gooien, dan in één keer komt die oogst en het succes wel binnen. Geef jij wat je hebt aan de Heer. Geef je bedrijf, open jij je bedrijf. Leg jij de rode loper in je bedrijf uit voor Jezus. De volgende persoon, het kruikje van de weduwe, 2 Koningen 4. Dat is een heel mooi principe, zit ook hierin. 2 Koningen 4, 1 tot 5. Daar staat dit. Een vrouw uit de vrouwen van de zonen van de profeten riep tot Elisa, zeggende, uw knecht, mijn man is gestorven, en gij weet dat uw knecht de Heere was vrezende. Nu is de schuldheer gekomen om mijn beide kinderen voor zich tot knechten te nemen. En Elisa zei tot haar, wat zal ik u doen? Geef mij te kennen wat gij in het huis hebt. Zie je hier weer het principe? Wat vraagt de profeet? Wat heb je? En soms zijn we zo hard aan het bidden wat we niet hebben, dat we totaal verblind zijn voor wat we wel hebben. Amen. De profeet zegt, wat heb je? En zij zeiden, uw dienstmacht heeft niet met al in het huis dan een kruikje met olie. Ze had helemaal niks meer, ze had schulden, ze had niks meer. Ze had de zonen, die werden binnenkort opgehaald, die moesten hard gaan werken om de schuld af te betalen. En dan zegt de profeet ook nog, het allerlaatste wat je hebt, moet je ook nog. Dat is toch eigenlijk niet normaal. Je zou ook kunnen zeggen, heel vroom, ja, die Elisa, die berooft gewoon de weduwe. Jezus zegt ook in het evangelie, je mag niet de weduwe beroven. Maar hier zegt Elisa gewoon, geef dat laatste beetje wat je hebt ook nog aan mij. Toen zeiden zij, ga ijs voor uw vaten van buiten, van al uw naburen, ledige vaten, maak er niet weinig te hebben. Kom dan in en sluit de deur voor u en voor uw zonen toe, daarna giet in al die vaten en zet weg wat vol is. Zo ging zij van hem en sloot de deur voor zich en voor haar zonen toe. Die brachten haar de vaten toe en zij goot in. En het geschiedde dat als die vaten vol waren, dat zij tot haar zoon zei, breng mij nog 1 vat aan. Maar hij zeide tot haar, er zijn geen vaten meer. En die olie stond stil. Toen kwam zij en gaf het de man Gods te kennen. En hij zeide, ga heen, verkoop de olie en betaal uw schuld in. Gij dan met uw zonen leef bij het overige. 1 kruikje olie. Het laatste wat ze had, werd door een wonder vermenigvuldigd. Dat ene dingetje, misschien heb je maar 1 talent. Ken je dat verhaal van die talenten? Sommige 1, sommige 3, 5, 10. Maar dat ene talent, dat begraaf het niet in de grond. Maar geef je gaven en je talenten aan de Heer. Markus 6, de 5 broden en 2 vissen, heel bekend. Markus 6, even kijken, 38, denk ik. Ja. En Jezus zei tot hen, hoeveel broden hebt gij? Ga heen en beziet het. En toen zij het vernomen hadden, zeiden zij, 5 en 2 vissen. En hij gebood hun dat zij hen allen zouden doen neerzitten bij waardschappen op het groene gras. En ze zaten neder in gedeelte bij 100 tezamen en bij 50 tezamen. En als Jezus de 5 broden en 2 vissen genomen had, zag hij op naar de hemel, zegende en brak de broden en gaf ze zijn discipelen. Dus wat doet de Heer hier? Hij dankt voor het kleine. Ze zeggen wel eens toch, wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd. Dat is een uitdrukking in Nederland. Maar hij heeft maar 5 broden en 2 vissen en een massa mensen. Maar dat kleine beetje wat hij heeft, daar is hij dankbaar voor. En dankbaarheid is ook een sleutel tot vermenigvuldiging. Amen. Als je gaat danken voor de kleinste dingen in je leven, dan ga je zien dat er grotere dingen gaan gebeuren. Want wat doet Jezus hier? Hij dankt voor 5 broden en 2 visjes. En wat gebeurt er? Een groot wonder. Wat is het koninkrijksprincipe? Als je dankt voor kleine zaken, voor kleine wonderen, gaan grote wonderen toenemen. Amen. Misschien zeg je, ik heb maar heel weinig. Ik heb bijna niks. Ik heb weinig geld. Ik heb weinig tijd. Misschien heb je... Sommige mensen zijn heel druk, hè? Die hebben heel veel te doen. Veel verantwoordelijkheid, een groot gezin, druk op het werk. Maar heb je maar weinig tijd. Maar het beetje tijd wat je hebt, geef dat aan de Heer. Door gebed, door evangelisatie. Geef het kleine wat je hebt in de handen van Jezus. En hij maakt er een wonder van. We gaan naar Spreuken 23. De allerbelangrijkste, wat ik al zei, wat je aan de Heer kan geven. Spreuken 23. Vers 26. Mijn zoon of dochter, geef mij je hart. Zie ik staan de deur en ik klop. Hij klopt en hij zegt, geef mij je hart. Zonder dwang, zonder moeten. Vrijwillig. Als antwoord op zijn goedheid en zijn liefde. Mag hij koning zijn in ons hart. Op deze dag. Op deze bazuinendag. Want het nieuwe verbond wordt geschreven in ons hart. En ons hart kan zo hard zijn, hè, van stenen. Van de week bad ik voor iemand. Ik moest er zo bij huilen, want die persoon is zo verbitterd door het leven. Boos op iedereen. Boos op God. Boos op je familie. Boos op de overheid. Kijk maar al die mensen in Den Haag. Boos. Dat is je stenen hart. Maar laat God het eruit halen en zeg, geef me een hart van vlees. Geef me uw bewogenheid. Geef me uw vrede. Ik wil niet bitter zijn. Ik wil niet boos zijn. Ik wil leren van Jezus, die man die zachtmoedig was. En nederig van hart. De Joodse volk die viert vandaag ook... Het begin van een nieuw jaar, dat is wel bijzonder. Het is het jaar 5, 7, 8, 6. Dit heb ik niet van mezelf hoor, dit heb ik geleerd van iemand. Dus niet dat je denkt dat ik dat zelf heb ontdekt. Maar als je 5 en 7 optelt, is 12. Plus 8 is 20. Plus 6 is 26. En zoals je weet, in het Nederlands hebben we natuurlijk ABC, hè, het alfabet, en dan hebben we 1, 2, 3, kunnen gaan we tellen, dat is apart, maar in het Hebreeuws is dat hetzelfde. Dus de Alef is ook het getal 1. Als je de naam van de Heere God, Yahweh, als je die letters in het Hebreeuws optelt, weet je hoeveel dat is? 26. En 26 gedeeld door 2 is 13. En het getal voor liefde, het woord voor liefde in het Hebreeuws is Ahava. En de getalswaarde is 13. En het getal voor eenheid is Echad. En is 13. En dat is wat we zo nodig hebben. Liefde en eenheid. Liefde en eenheid. En dat is wat de vijand het ook wil kapotmaken. Liefde en eenheid. In de huwelijken. Liefde en eenheid in onze kerken. Liefde en eenheid in onze samenleving. Liefde en eenheid in Israël. Het is allemaal weg. Maar Gods karakter, Gods naam wordt eigenlijk zichtbaar als wij ons gaan liefhebben en als wij één zijn. En Jezus bidt, Vader, dat zij alle echad zijn. Dat ze alle één zijn. En wat zegt hij ook, als de discipelen, als jullie elkaar vurig liefhebben, dan zullen de mensen zien wie God is. Waarom? Dat is 26. Liefde en eenheid is God. 5, 7, 8, 6. De laatste twee van 8, 57, 86 is natuurlijk, zijn de cijfers 86. En het woord Elohim, dat is wat anders dan Yahweh, heeft de getalswaarde van 86. En Elohim is juist ja, de God die, ja, de rechter. En Yahweh is ik ben die ik ben, wat we op de vlag zagen die zo naar binnen kwam. Maar Elohim is de God de schepper en God de rechter. En daar zit ook een waarschuwing in, ook voor de volken. He, als die zo bezig zijn met Palestina uitroepen en al die zaken. Even los van alles wat daar gebeurt, maar God heeft gewoon heel duidelijk het land aan zijn volk gegeven. En hij zegt tegen de volken, ga dat land niet verdelen. Want ik ben 86. Ik ben Elohim. Ik ben de rechter. En ik zal ieder volk beoordelen hoe ze met mijn geliefd omgaan. Dat is het jaar wat we ingaan. En voor mij is het zelf ook heel mooi. Ik ga trouwen volgend jaar. In dit nieuwe Hebreeuwse jaar ga ik trouwen. Ik heb de Heer gediend, 21 jaar, als single. En nu ga ik op mijn 45ste trouwen in het jaar van eenheid en liefde. Dus ik ben er heel blij mee. Ze is er helaas vandaag niet, maar... dan nog een dingetje. Hoe moet je nou deze dag beleven? Is het nou een serieuze dag? Ik bedoel, als we net zo in de aanbidding stonden en we zingen heilig, heilig, dan voel ik echt de heiligheid hè, van God. Dat ervaar ik. Of is het nou een vreugdevolle dag? Wat is nou eigenlijk de emotie bij het bazuinenfeest? Nou, ik heb maar één hoofdstuk gevonden in de Bijbel waarin een groep mensen het bazuinenfeest vieren. Er is maar één verhaal in de Bijbel waar het staat en daar ga ik dus naartoe. Dat is Nehemia. Nehemia staat een hoofdstuk, daarin vieren de mensen het bazuinenfeest op de verkeerde manier. Weet je dat je soms iets kan vieren, ja, eigenlijk goed bedoeld, maar op de verkeerde datum. Of ook met de verkeerde emoties. Nou, laten we gaan naar, even kijken, Nehemia 8 denk ik hè. Nehemia. Ezra, Nehemia. Ja, Nehemia 8. Wat was hier aan de hand? Er was een groep Joden, die waren natuurlijk in ballingschap geweest. Nou ja, Nederland voelt inmiddels ook wel een beetje als ballingschap. We zijn een kleine minderheid en er is een heleboel aan de hand in dit land. En dan is er een groep onder leiding van Ezra en Nehemia, die gaan terug naar het land Israël. En wat gaan ze doen? Ze gaan de muren van Jeruzalem herbouwen en ze gaan de tempel ook weer herbouwen en inrichten. En dan in Babel waren ze eigenlijk het bazuinenfeest helemaal kwijtgeraakt. Zoals ook nu, nou ja, het grootste gedeelte van de kerk, die, al duizenden jaren wordt het bazuinenfeest niet meer gevierd in de kerk. We zijn het gewoon vergeten of overheen gelezen. Nou, ik weet niet hoe het is gebeurd, maar ik denk dat Satan ook het geluid van de shofar echt haat. Want de duivel weet ook dat op dit geluid iemand komt die hem gaat binden en in de put gaat gooien. Amen. Dus de duivel haat ook het bazuinenfeest en die wil helemaal niet dat we shofar blazen. Die wil het helemaal niet. Die wil gewoon, die wil in ieder geval geen shofar. Nou, dan gaan we. Hoe gaan we het feest nou vieren? Nehemia 8. Als nu de zevende maand aankwam. Luister goed. Nehemia 8 is vandaag. Dit is de eerste dag van de zevende maand op de Hebreeuwse kalender. Als nu de zevende maand aankwam en de kinderen Israëls in hun steden waren, zo verzamelde zich het volk. Nou, dat hebben we al goed gedaan. Amen. We hebben al één ding goed gedaan. We zijn bij elkaar gekomen vandaag. Zo verzamelde zich het volk als een enig man in eenheid, unity. Ervaar je dat ook in die aanbidding net, als we echt aanbidden, ik ervoer zo Gods aanwezigheid, omdat er eenheid hier is. Omdat we allemaal dezelfde Heer en Heiland aanbidden. En dan komt God, als we liefde hebben en eenheid, komt de Heilige Geest. Als enig man op de straat voor de waterpoort, dat is Jeruzalem, een van de poorten van Jeruzalem. En ze zeiden tot Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het boek van de wet van Mozes zou halen. Wauw, dit is zo mooi. Het volk vraagt om bijbelstudie. Dat betekent, er is honger naar het woord. En weet je, dat gaat er komen. Weet je welke hongersnood er gaat komen? Geloof ik, een honger naar het woord van God. Ook in Nederland en in de kerk, bij de mensen. Mensen weten het niet meer en die willen zeggen, wat is er nou aan de hand? Waar moet ik voor leven? En dan kun je een profetie over ze geven. Kun je ze een woord, persoonlijk woord geven. Maar ook gewoon kennis naar het gesprek van God. Dus niet de gefrustreerde voorganger die weer een bijbelstudie organiseert en er komt niemand opdagen. Dat staat hier niet. Nee, gewoon de mensen zeggen, ik wil meer van God. Haal de Bijbel. Dat gebeurt er hier. Ze zeiden tot Ezra dat hij het boek van de wet van Mozes zou halen die de Heer Israël geboden had. En Ezra, de priester, bracht de wet voor de gemeente bij de mannen en vrouwen en allen die verstandig waren om te horen op de eerste dag van de zevende maand. Daar heb je het, hè? Vandaag. Vandaag is dat. En hij las daarin voor de straat die voor de waterpoort is van morgen licht aan tot op de middag. Dat zijn nog eens samenkomsten. Je zit om 8 uur al in de kerk. Ik kom wel eens in India. In India hebben ze ook van zulke diensten. Maar ik merk altijd na 3 uur. Hij is nou nog niet klaar, weet je wel. Maar hier niet. Hier is honger en hier is openbaring. En hier is de Heilige Geest. En hier is God. En dan wil je niet weg. Dan ben je, wil je alleen maar meer. Voor de mannen en de vrouwen en de verstandigen en de oren van het volk waren naar het wetboek. Ze luisterden naar het woord van God. En Ezra de schriftgeleerde stond op een hoge houten stoel. Zie je nu ook nog in de synagoge zitten. Hebben ze een bima, heet dat. Dat is een houten verhoging waar de Torahrol op ligt en er wordt uitgelezen. Staat hier ook al. Hij stond op een hoge houten stoel die zij voor deze zaak gemaakt hadden. En nevens hem stonden Matitja, Sema, Ananya, Uria, Hilkia en Maasea aan zijn rechterhand. En nog een aantal mannen aan zijn linkerhand. En Ezra opende het boek voor de ogen van het ganse volk. Want hij was boven al het volk. En als hij opende, stond het volk. Dus Joden die staan ook op als de Bijbel wordt gelezen. En Ezra loofde de Heer, de grote God. En al het volk antwoordde amen, amen, met opheffing van hun handen. En ze neigden zich en aanbaden de Heer met de aangezichten ter aarde. Jezua nu en Bania en Serapia en nog een aantal mannen met moeilijke namen. En de levieten onderwezen het volk in de wet en het volk stond op zijn standplaats. En zij lazen in het boek in de wet Gods duidelijk. En de zin verklarende, zo maakten zij dat men het verstond in het lezen. En Nehemia en Ezra, de priester, de schriftgeleerde en de levieten die het volk onderwezen, zeiden tot al het volk Deze dag is de Heer uw God heilig. Bedrijf dan geen rouw. Hey, daar heb je voor het eerst een emotie voor Bazuinendag. Bedrijf dan geen rouw. Bedrijf dan geen rouw. Want, en weent niet. Want al het volk weende als zij de woorden van de wet hoorden. Wat waren dat nou voor tranen? Heb ik me afgevraagd. Was dat nou overtuiging van zonde? Dat kan komen. Soms zit je onder een preek en dan komt God met een overtuiging van zonde. Of dan word je geraakt door de goedheid van God, door de liefde van God. Of ja, het zijn tranen van schaamte. Dat je zo lang, nou ja, deze mensen waren natuurlijk heel lang in Babel geweest. Ze waren eigenlijk daar alles kwijtgeraakt. Ik had net eigenlijk ook een traantje, maar gewoon bij dat lied van de wachters. Ik zie uit naar de Heer. Ik zie hier ook echt uit naar. Ik zie hier ook uit naar dat de graven open gaan. Ik zie eruit dat we Jezus zullen zien wie Hij echt is. Ik zie uit naar de Heer. Wie nog meer? Ik zie uit naar de Heer. En dat raakt me ook. En ik verlang naar zijn woord. En toch zeggen Ezra en Nehemia, jongens, laten we niet de hele dag gaan rouwen. Laten we nou niet de hele dag gaan wenen. Ik snap het, je hebt tranen en er is veel gebeurd in je leven en je hebt verdriet en misschien heb je iemand verloren. Misschien zijn er familieleden van jou achtergebleven in Babel, hè? Want het was niet heel Israël wat teruggekeerd was, hè? In dit verhaal. Het was een groep, heel veel waren gewoon in Babel gebleven. Dan mis je familieleden. Het kan van alles zijn waarom je verdriet hebt. Maar Ezra en Nehemia zegt, jongens, je mag verdriet hebben, maar het is ook een feestdag. Want het is de bazuinendag, dit is de dag van Jezus. Dit is de dag dat de bruidegom gaat komen. Dat we met hem een feestmaaltijd, daarom hebben we ook een tafel met allemaal lekkere dingen. Eten is heel geestelijk. Vraatzucht is niet geestelijk, maar eten wel. Want als wij met hem trouwen, onder de groepa, Sukkot is een soort groepa. Hè? Als je in een loof, de loof, het ziet er ook uit als een Joodse bruiloft, een groepa. En dan zitten we met hem, met Jezus in de groepa. Nou, dan heeft hij goede belegen wijnen, zegt de profeet Jeremia. Dat wordt wat hoor. En dat mogen we oefenen. Dat is helemaal tegengesteld aan het Calvinisme waar heel veel van ons uitkomen. En weent niet, want al het volk weende als zij de woorden van de wet hoorden. Voort zeide hij tot hen, ga, eet het vette. Oeh, dat moet ik niet tegen mijn diëtist zeggen. En drink het zoete. Drink het zoete. Moet nagaan, hè? Dit zijn de leiders van het volk. Zeg, jongens, niet huilen, ga lekker eten, ga vieren. Dat op een dag de bazuin gaat klinken, de laatste bazuin. Ga vieren dat Jezus terugkomt op aarde, dat het koninkrijk volledig gaat komen. Ga het vieren. En zend delen degene voor welke niets bereid is. In elk Bijbels feest, moet ik zeggen, niet Joods feest, maar Bijbels feest, zit altijd ook het zorg dragen voor mensen die het minder hebben. Want ook dat is het hart van de Vader. Zend delen degene voor welke niets bereid is. Want deze dag is onze Heer heilig. Zo bedroef u niet. Niet gaan lopen vasten op bazuinenfeest. Alsjeblieft niet. Onbijbels. Bedroef u niet. Want de blijdschap van de Heer, die is uw sterkte. Wauw. Er is blijdschap die God aan ons geeft, die is bovennatuurlijk, door de Heilige Geest, een gave van God. Het is de vreugde des Heren. En wie was er gezalfd met vreugdeolie boven alle mensen? Jezus, Hebreeënbrief. Daarom heeft zijn God hem gezalfd met vreugdeolie. Kijk, Jezus die lijdde heel veel, en wij lijden ook. Maar weet je wat het is? Te midden van al dat lijden heeft hij vreugdeolie. Want dan wordt het lijden ook draaglijker. Amen. kan vreugde hebben in de gevangenis. Kijk maar naar de apostelen. In elke omstandigheid is de vreugde van de Heere jouw kracht. De blijdschap des Heeren, die is uw sterkte. Het is ook een kracht, hè? Als jij echt Gods heilige, de Heilige Geest is, Romeinen 10, blijdschap, vrede en gerechtigheid in de Heilige Geest. Dat is het koninkrijk in jou. En daar zit dus ook blijdschap bij. Gods koninkrijk is een koninkrijk van blije mensen. Ondanks alles wat je meemaakt. Ondanks. Niet dat je dat allemaal niet meer meemaakt. En de levieten stilden al het volk, zeggende, zwijg. Ze bleven maar huilen. Want deze dag is heilig, daarom bedroef u niet. Toen ging al het volk heen om te eten en om te drinken. Nou, dat gaan we straks ook na de samenkomst doen. Iedereen is, denk ik, welkom, hè, om van de tafel te nemen. Kom en koop en eet om niet. Het is genade, gave, liefdesgave. Toen ging al het volk heen om te eten en om te drinken. En om delen te zenden en om grote blijdschap te maken. Weet je, als je vandaag een kans krijgt om te geven aan liefdadigheid. Dat is ook bazuinendag. Het kan iets kleins zijn. Het kan een hug zijn die je aan iemand geeft. Het kan een gift zijn aan een goed doel. Het kan zijn dat jouw gave vandaag is aan Dordrecht, dat je strakjes meegaat, toch, aan de straat op, om shofar te blazen. Weet je wat een zegen dat is? Dat lopen daar al die mensen dadelijk in de binnenstad en dan staan er in één keer 30 van die bijzondere mensen met een shofar. Nou ja, en dan horen ze dat geluid. En dan bereid jij ze als het ware voor op de komst, op de tweede komst van Jezus. Misschien is dat hetgene wat je vandaag kan geven. En om grote blijdschap te maken, want zij hadden de woorden verstaan die men hun bekend had gemaakt. Nou, het lijkt wel, dit korte stukje in Nehemia 8, het lijkt wel het verhaal van de kerk van Nederland. Vind je niet? We lezen de Bijbel en in één keer zitten we zo te lezen en dan denken, huh? Bazuinenfeest, zoals hier ook nu mensen in de dienst zitten, die zijn hier allemaal voor het eerst. Die denken, hè, staat dit in de Bijbel? Ja, dit staat in de Bijbel. En dan lees je het en denk je, nou, laten we het dan maar gewoon gaan doen. Ik ben nu 20 jaar gelovig en ik ben op een gegeven moment achter deze feesten gekomen. Ik dacht echt, hoe moet ik dit nou doen en hoe kan ik dit nou vormgeven? Maar je gaat maar gewoon wat proberen en je gaat je maar verblijden en je bouw maar een loofhut in je achtertuin of op je balkon. En dan komen er allerlei buren. Wat is dit? En dan moet je er vragen of beantwoorden waar je geen antwoord op hebt. Maar het is leuk om te doen. Ja, toch? En nou, als je dan hoofdstuk 8 gaat doorlezen, gaan we nu niet doen. Maar dan na het bazuinenfeest komt natuurlijk Yom Kippur. En daarna gaan ze ook voor het eerst weer een loofhutte maken. En zo is die groep mensen die uit Babel kwam. Babel betekent ook verwarring, hè? Nou, we leven nogal in verwarrende tijden. En juist uit die verwarring ga je bij God in zijn soeka zitten. Want er staat in de psalmen, hij verbergt mij in zijn hut. Amen. En dan zit je in je soeka. En dan denk je, ja, op een dag heb je een mooie tafel, een lekker eten. En op een dag, dan schuift Jezus aan in die soeka. En dan hebben wij het bruiloftsmaal. Met die scharen die niemand tellen kan. Vieren wij dat feest. Wat hebben wij een hoopvolle toekomst. Amen. En misschien ben je hier en ben je helemaal niet blij. En misschien heb je ook tranen. En dan zegt de Bijbel dit niet om je te veroordelen. Zeg ik het ook niet om je te veroordelen. Maar wil de Heer jou in jouw diepe pijn aanraken. Hey broer, je had daar ook een woord over. Hè? Dat er misschien hier iemand is. Je zit hier misschien met heel veel pijn. En dan denk je, ja, de vreugde des Heren. Kun je wel mooi zeggen. Maar ik ben helemaal niet blij. Maar het is de vreugde des Heren. Het is de vreugdeolie van de Heer. Niet van ons, van Hem, wat Hij aan jou wil geven. En soms moet je daarvoor iets afleggen. Soms moet je een kleed afleggen. Je vieze kleed. En soms moet je je bitterheid afleggen. Als je bitter bent, kun je niet blij zijn. En dan moet je naar het kruis. Er staat in Exodus, als Israël op een gegeven moment de woestijn loopt, dan is er geen water. En dan komen ze bij een plek, die heet Mara. Betekent bitterheid. En dat water is niet te drinken. En dan moet Mozes er een stuk hout in gooien. De beeld van het hout van Golgotha. Want daar is de omwisseling. Op Golgotha is de omwisseling. Daar wordt het bittere wordt weer zoet. En dan kun je dat weer drinken. En dan komt er weer blijdschap in je leven. Wees niet verbitterd. En zorg niet dat er een wortel van bitterheid in je leven komt. Want die maakt niet alleen jou ziek. Vaak bittere mensen gaan ook allerlei dingen om zich heen. En andere mensen om zich heen allemaal bitter maken. Dat heb ik met mijn eigen ogen gezien. Doe het niet. Ga naar het hout. Laat het hout in je leven werken. En ik bid echt dat al het bittere in je leven zoet gaat worden. Amen. Ik denk dat dat ongeveer is wat ik wilde delen. 5, 7, 8, 6, 26, 2 keer 13. Ahava aan liefde. Laten we vechten voor eenheid. Voor eenheid moet je knokken. Voor eenheid moet je soms je eigen gelijk opgeven. Als je altijd gelijk wil hebben, kun je niet eenheid hebben. En dat is niet allemaal water bij de wijn doen, of dat, zo bedoel ik het helemaal niet, weet je wel. Maar kies voor die verbinding, kies voor eenheid. En heb elkaar vurig lief. Ahava Echad, dat is de naam van Yahweh en dat is het nieuwe jaar wat vandaag is begonnen. Bedankt.